En wij gaan vanmorgen weer terug naar Romeinen hoofdstuk 11, waar we een maand of twee geleden gebleven waren. Romeinen hoofdstuk 11, en ik probeer weer een draad op te nemen. Romeinen hoofdstuk 11, dat begint met de betrekkelijk retorische vraag: heeft God zijn volk verstoten? Dat gooit meteen een knuppel in het tegenwoordige hoenderhok, om zo te zeggen, want daar gaat de discussie in het serieuzere christendom nog steeds over, voor zover men tenminste nog enig belang hecht aan de Bijbel. Heeft God zijn volk verstoten, waarna de discussie losbarst omdat men nauwelijks idee heeft wat er verstaan moet worden onder zijn volk. En als men heeft vastgesteld wat zijn volk is, dan wordt het toch moeilijk om te komen tot het idee dat dat volk dan toch verstoten is en weer niet Gods volk is, enzovoort. Het wordt wat ingewikkeld, maar de apostel legt uit hoe het zit. En we hebben er natuurlijk al hiervoor ook al twee hoofdstukken over gesproken, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dus moet duidelijk zijn dat de apostel het hier heeft in de eerste plaats over het Joodse volk. Want de aanleiding tot de hele uiteenzetting van deze drie hoofdstukken is nog steeds niet veranderd. Namelijk in hoofdstuk 8 worden kenmerken dan wel zegeningen van Israël, dat wil zeggen die aan Israël beloofd waren, toegeschreven aan de gemeente van vandaag. Waarna de vraag moet zijn: hoe kan dat? Want het is tot, was toch voor Israël. Ik hoor bepaalde mensen redeneren nu, hè. Nee, dat gaat over Israël. Dat is niet voor ons, dat gaat over Israël. Dat gaat toch over Israël? Het antwoord is ja, maar de volgende vraag is: maar wat is Israël? En die wordt nog moeilijker. Ik zal je weer besparen wat regelrecht weer in me opkomt, want ja. Per slot was ik hier een week geleden ook, geloof ik, en dus heb ik daar wat voorbeelden van gegeven. Van, u weet wel, Izebel was de vrouw van een Joodse koning, schreef de man. Ik zal nou geen namen noemen erbij deze keer, maar vooruit. Maar het was de vrouw van Achab en er was geen Joodse koning. Op geen manier. Hij was niet uit Juda en hij was niet koning over Juda, maar wel over Israël trouwens. En daar heb je dus het probleem. Waar ik liever niet op inga nu over hoe dat verder zit. Want ja, jongens en meisjes, dat gedoe altijd. En zo. Dus je wil weten hoe het zit met die 10 stammen van Israël. Dan vraag je het aan een Jood, aan iemand die ook verstand heeft van het Jodendom. En die zou je meteen vertellen dat het Joodse volk bestaat uit 2 stammen van Israël. En een beetje Levi, dus een beetje van 3. En inderdaad, er loopt wel eens een verdwaalde Afrikaan door. Ik had bijna neger gezegd, maar dat mag je niet meer zeggen. Dat betekent zwart, maar dat woord mag ook al niet meer. Hè? Dus ja, het wordt moeilijk. Maar doe maar. Inderdaad, er loopt wel eens een verdwaalde de zangeres bij, die dan ook. Het was, had haar neus laten repareren, weet je dat nog? Bleef een gok, maar goed, had haar neus laten repareren. En toen was ze zelf ook Joods geworden. En ik ben de naam ook kwijt, gelukkig. Maar toen maar weer. Dat kan. Maar in principe, het is het volk wat afstamt of erfgenaam is van slechts 2 stammen van Juda. Meer niet. Alle andere theorieën zijn ontwikkeld om het hele bestaan van Israël, zijnde de 10 stammen van Israël, weg te redeneren. En die redenering vind je alleen maar in het christendom, merkwaardige wijze. De Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over en er zijn vele schriftgedeelten die niet te begrijpen zijn als je dit onderscheid niet kent. En dat geldt ook voor Romeinen 9 tot en met 11. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, dat niet, dat kan niet, want er staat in het Oude Testament dat God zijn volk nooit verstoten zal en dat Israël, samenvattende naam, altijd Gods volk zou zijn. In de praktijk weten wij ook dat die dingen in de praktijk pas van toepassing zijn alleen op degenen die ook trouw zijn aan het woord des Heren. Aan dus Het is dus in de praktijk slechts van toepassing op wat wij dan noemen, en wat Paulus ook hier noemt, een overblijfsel. Dat is de leer van het overblijfsel, wij noemen dat een leer, omdat het systematisch is. De hele Bijbel door vind je dat er altijd een overblijfsel is, dat dan toch trouw is aan de Heer en het wordt niet verstoten. Zo simpel is dat. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zo kun je dat niet zeggen. Zo ligt het niet. Maar wat we wel gelezen hebben en vorige keer uitgebreid besproken, is dat God wel degelijk het Joodse volk als zodanig geparkeerd heeft. Ik verzin maar een andere uitdrukking. Op een zijspoor gezet. Hoe zeg je dat? Gepasseerd heeft. Met de woorden uit Matthäus 21 roep ik altijd. Het koninkrijk, dan wel de zaligheid, maar het koninkrijk heet het daar, zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk dat wel degelijk zijn vrucht voortbrengt. En de vraag welk ander volk, die wordt in het boek Jesaja enige malen gesteld. Ook in het bekende hoofdstuk, Heren, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Enzovoorts. En geef het antwoord maar. Wie dan wel? En dat blijft op een of andere wijze een soort van verborgenheid. Maar zoals de man zei, dat was Schofield, zoals de man zei, je moet nou eenmaal schrift met schrift vergelijken. En ik had moeten zeggen, dat was Petrus. Maar die zei, geen profetie is van eigen uitleg. Daar heeft iemand weer van gemaakt dat je het niet zelf mag uitleggen. Nou, dan laat je het een ander doen. En die ander laat het jou doen, dus u laat het mij doen, dus ik leg het toch uit. Toe maar. Maar het betekent dat die, er staat er ook bij wat het betekent. Het betekent dat al die verschillende profetieën, minstens al die verschillende Bijbelboeken, minstens, maar ook al die verschillende hoofdstukken en pericopen enzovoort, zijn voortgebracht door profeten, door mannen Gods, door de geest gedreven. En bij elkaar vormen ze één geheel. Wij kennen de uitdrukkingen ook, want het heet het woord van God. Enkelvoud. Ja, woorden Gods komt ook voor, maar woord van God, één geheel. Het heet ook de schrift. Enkelvoud, soms ook de schriften, maar het is één geheel. En soms heet het heel de schrift. Dat wil zeggen, niet maar alle schriften, maar heel de schrift. Als eenheid. En als iemand ooit vraagt aan mij, van wat is nou zo bijzonder aan wat jullie doen en hoe je dat doet, dan is dit mijn antwoord. Wij beschouwen de hele Bijbel. Van kaf tot kaf vind ik een beetje een rare uitdrukking. Maar vanaf bladzijde 1 en tot het eind beschouwen wij als het woord van God. En als één geheel. En we vergelijken het ook. Ongeacht hoeveel tijd ertussen zit. Tussen dat het ene deel geschreven werd en het andere. Het is één en dezelfde schrijver. Die bovendien dan ook nog boven de tijd staat. Dus vooruit maar. Dat is wat we doen. We vergelijken schrift met schrift. En dan stellen wij vast dat er in de loop der geschiedenis altijd een overblijfsel geweest is. Ook in Israël. Ik heb je de vorige keer erop gewezen dat Paulus dat hier aanhaalt. Uit 1 Koningen 19. En dat hij het woord Israël daar weglaat. In het citaat. Ik hoop dat u zich dat herinnert. Hij zegt alzo, dus was geschreven, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël, staat er, overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En ik heb u ook gezegd wat mijn inziens de reden is waarom Paulus de uitdrukking in Israël weglaat. Dat is omdat de term Israël in zijn dagen en binnen het verband van dit schriftgedeelte nou eenmaal gereserveerd is voor het toenmalige Israël, het priesterlijke volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, Romeinen 3. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd en dus heette zij Israël. En dat maakt het moeilijk om hetzelfde woord Israël, dezelfde naam te gebruiken, als aanduiding van wat van oudsher Israël was namelijk de 10 stammen van Israël. Dus dat maakt het vervelend, dat kom je nooit vanaf. Er is altijd een context en je moet altijd begrijpen dat Israël in hoogste instantie de aanduiding is van het priesterlijke volk. Maar het wisselt onderweg. Wij weten dat, wij kennen de Bijbelse geschiedenis. Je had Israël en het werd verdeeld in 2 huizen van Israël. En je had aan de ene kant Juda en je had aan de andere kant Israël. En Achab en Izebel, weet u wel, dat waren van Israël, niet van Juda. De verwarring slaat daarna toe, maar ik ga niet op die geschiedenis verder. Het zijn 2 dingen. En Israël verdween van het toneel. Achter de koelen. Het verdween niet, het verdween van het toneel. Het werd verstrooid onder de heidenen. Het werd ontslagen van het priesterambt. Dat is Hosea 4, als u dan, ik het er even bij moet zetten, want daar staat het letterlijk, dat dat zo gebeurd is. Dat het ontslagen zou worden uit het priesterambt. In Hosea 4, een van de eerste versen, vers 4 of daar in de buurt. Er staat zelfs, dit vers wordt meestal verkeerd aangehaald. Er staat, vers 6 was het, dan zegt men, mijn volk gaat te gronden of zoiets. Door gebrek aan kennis. Maar wat vertaald is met ten gronde, of wat er maar staat in uw vertaling, ik heb het zo gauw niet bij de hand. Hè? Staat het? Uitgeroeid. Oh, mijn volk wordt uitgeroeid, nog gekker. Ja, mijn volk wordt uitgeroeid. Daar staat hij. Wat er staat is. Ik meen zelfs dat het Hebreeuwse woord damade staat. Dat wil zeggen stom maken. Dom, stom. Het zou een nietszeggend, zo moet je het eigenlijk vertalen dus, hè. Mijn volk wordt nietszeggend, dan begrijp je het hele vers in 1 keer. Omdat het de kennis verworpen heeft. En als je geen kennis hebt, heb je niks te zeggen. En dat doe je de verstandig aan om dat dan ook niet te doen. Nou ja, want kijk, een priester wordt geacht lerend te zijn. Dat heet in de Bijbel een lerende priester. Dat is wat de priesters zouden doen. Het woord van God bewaren en onderwijzen. En als ze het woord zelf niet kennen, dan moeten ze ontslagen worden uit het ambt. En dat is wat met de 10 stammen in de tijd gebeurd is. Zodat het ophield Israël te zijn. Want Israël is de naam voor het priesterlijke volk. Nou ja, priesterlijk en koninklijke volk. Het betekent immers iets als heerser met God, zo, toch? En dan zegt Hosea, ik weet ook Hosea geloof ik, die zegt, maar Juda heerst er nog met God. Dat is zo vertaald. Ik weet niet waar dat staat, maar. 12 verzen, toch Hosea? Oké, gaat nog goed. Juda heerste nog met God. Dat, wat er dus staat, eigenlijk, het is wat cryptisch uitgedrukt, maar dat heb je in literatuur nou eenmaal. Wat er dus staat is, maar Juda was nog Israël. Want dat is de strekking ervan. Israël zou worden, 10 stammenrijk, zou worden ontslagen uit het ambt. Dat betekent dat de naam Israël vanaf dat moment gedragen moet worden en zou worden door het Joodse volk. Door Juda namelijk. Ze zouden de priesterlijke functie moeten vullen en het woord van God bewaren enzovoort. Zo is het ook gegaan, daar gaat de geschiedenis verder. Maar in de dagen van Paulus, in de dagen van de apostelen, in de dagen van handelingen, eigenlijk in de dagen van de Heer Jezus, al waren het de nadagen, werd het Joodse volk ontslagen uit het priesterambt en werd Lo-Ami. En eigenlijk is dit bedoeld als herhaling van wat we de vorige keren besproken hebben, naar aanleiding van hoofdstuk 9 en 10. Het Joodse volk werd ontslagen uit de positie van priesterlijk volk. Het zou van hen worden weggenomen, gegeven aan een ander volk. En het punt is dat het dus gegeven wordt alsnog aan het 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat is dan ook de bruid waaruit een mannelijke zoon geboren wordt voordat ze getrouwd zijn. Denk aan Maria, het is zo weer kerstfeest. Het was niet de bedoeling dit uit te leggen nu, maar maak maar een notitie, zoek het maar na. Als je echt precies wil weten hoe dat zit met die bruid, weet je wel, dan is het dit. En we weten het zeker omdat het gewoon staat in Hosea 1. Ik zal u mij tot bruid werven, nieuwe vertaling. Ik zal u mij ondertrouwen, enzovoorts. Dat gaat over het tienstammenrijk dat verstrooid is onder de volkeren, maar waar een belofte aan gedaan is, dat via een belofte aan de Heer verbonden is. Dat heet een verloving, een ondertrouw, dat is onze bedeling. En voordat dan het huwelijk plaatsvindt en de praktische gemeenschap, om zo te zeggen, daar staat het toch, en Jozef bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, enzovoorts. Precies. Dat is de geboorte van de gemeente uit Israël, zijnde primair de dienstammen van Israël. Daar ligt de juridische basis voor de positie van de gemeente. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust dat waar men toch niet weet wat de gemeente is, maakt men zich al helemaal niet druk over een juridische basis. Maar maakt zich hooguit druk over de vraag of men, als men sterft, wel aan de goede kant terechtkomt. Van in het dodenrijk of in het hiernamaals, want dodenrijk kent men ook niet meer, in het hiernamaals enzovoort. Dat is het dan. Maar ja, dat soort dingen, daar hebben we het nu niet over. Het gaat mij om die lijnen die vanuit het Oude Testament getrokken worden en om het vergelijken van schrift met schrift. Dat is wat Paulus hier doet. En ik weet niet, heb u geteld hoeveel schriftplaatsen hij hier al heeft aangehaald als hij één keer hier in Romeinen 11 is? Dat waren er nogal wat, hoor. Nou goed. Wij waren de vorige keer dan ook bij deze uitspraken die met name uit de psalmen geciteerd worden, waarvan wij weten dat zij werden toegepast op Judas, op de man. Daar hebben we het laatst over gesproken. De man Judas. Over uw huis worden u woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt. En we zouden moeten begrijpen dat die, zal ik wel gezegd hebben, dat dit soort uitspraken vallen in de categorie van: als er ooit iemand geweest zou zijn in de dagen van Handelingen die gezegd zou hebben: dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet er nog zus en zo gebeuren. En eerst moet nog iemand anders zijn opzienersambt nemen. En eerst moet het evangelie, de zaligheid of de Messiaanse zegening, nog van het Joodse volk overgaan naar een heidensvolk, dan wel naar Israël, naar de andere stammen van Israël. Dan is altijd het antwoord: nee, deze profetieën zijn van toepassing, zijn vervuld geworden op de persoon van Judas. Zijn huis werd woest gelaten en de ander nam zijn opzienersambt en dat was Matthias. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is het verhaal. Maar in werkelijkheid, nee, dit is de werkelijkheid, maar het is maar een deel. De werkelijke vervulling ligt daarachter verborgen. Dat is in onze dagen waarbij het Joodse volk gepasseerd wordt en het opzienersambt, het priesterlijke ambt, het ambt van het bewaren van het woord van God, gegeven is aan iemand anders, in dit geval een heel ander volk. En ik zal u wel gezegd hebben, de eerste die geïntroduceerd wordt in dat verband heet Jozef. Gezegd Justus, weet u nog, uit Handelingen 1? Zal ik toch wel gezegd hebben, neem ik aan. Nou ja, alleen die wordt meteen gepasseerd. De naam van Jozef verdwijnt op de achtergrond, zoals gebruikelijk. En dat is mijn hele verhaal. Dat is het verhaal van Paulus ook. Jozef, de eerstgeborene. Op de achtergrond. Je weet niet waar die is. Je denkt dat die dood is. Enzovoort. Maar hij is er nog. Enzovoorts. Daar gaat het over. En zo is het hier ook. Waar zou je het overblijfsel moeten zoeken? Onder de tienstammen van Israël. Dat is wat het is. En om te voorkomen dat we dat allemaal gaan herkennen, verschijnt er om de zoveel tijd weer een nietszeggend artikel. Nee, ik heb nu niet een speciale op het oog. Dat was vorige week, zondag. Maar nu niet, want ik heb er meerdere in gedachten. Er verschijnt weer een nietszeggend artikel over waar bleven de tien stammen van Israël. En daar wordt zeer zorgvuldig om de juiste identificatie heen gedraaid. Het wordt altijd een kwestie van er is hier en daar ergens een groepje, een stammetje enzovoorts, die dan toevallig ook nog de besnijdenis toepassen, alsof dat zo exceptioneel zou zijn enzovoorts. En dat is dan Joods of zoiets en dat is dan van de 10 stammen. En dan zeggen ja, maar de 10 stammen zijn niet Joods, op geen enkele manier ook nooit geweest. Historisch, kijk het maar na. Echt niet. Maar ik moet u zeggen, als we ze al kunnen identificeren, dan is het eerste antwoord, het zijn de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het tweede antwoord is, het zijn de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het derde antwoord is dat ook, het vierde ook, het vijfde. En dat is het dan. En dat er hier en daar nog Kelten, dan wel Anglo-Saxen, verdwaald zijn ergens in de rest van de wereld. Of ergens op Mururoa of een of ander bestraald eiland, maar hoe zeg je zoiets? Ja, dat kan, dat is allemaal mogelijk, ja. Maar dat is niet essentieel. Heb je dat nog? En wat mij altijd opvalt is, als men het over dit soort dingen heeft, draait men er altijd omheen, doet men zijn uiterste best om dit niet te noemen. Maar ik moet u zeggen dat van oudsher deze dingen wel degelijk en ook altijd bekend geweest zijn. Ook in Nederland en ook in de geschiedenis van Nederland. Maar goed, dat is, als ik daarover ga praten, dan krijg ik ook klachten, want dan heb ik het niet meer over de Bijbel. Dus ja, dus dat mag dan niet, hè. Dus ik laat het daar ook altijd maar bij, zoek het maar uit, vraag het maar aan een ander. Maar zo zijn die dingen. En wat wij dus vinden, is eenvoudig dit. Paulus zegt, kijk, die profetieën over hun tafel worden tot een strik en tot een vallen, tot een aanstoot en tot een vergelding. Dat is vers 9 van Romeinen 11, geciteerd uit Psalm 69, want daar staat er keurig bij. En al wat er verder staat, dat zijn woorden die van toepassing zijn op het Joodse volk. Zo is dat nou eenmaal. Niet omdat ik dat zeg, niet omdat ik dat wil, maar gewoon, dat is zo. En het, of het straf is, ja, zelfs dat lees ik niet in de Bijbel. Nee, ik heb gelezen dat de Heer bidt en zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is niet voor straf, maar het zijn de consequenties van een volk dat speciaal door God verwekt is geworden, voor de dienst aan God en dat daarna zich daaraan onttrekt. Bewust. Ik kom daar nou niet op terug, maar dat is wat bewust gebeurd is. De hoge priester zei, als we hem zijn gang laten gaan, dan raken wij het volk kwijt. Ze wisten heel goed dat het de Messias was, maar ze moesten hem niet. Ze hielden vast aan Messias verwachting. Dus laat hij het niet in zijn hoofd halen om te komen. Dat is het. Nee, in het christendom heb je dat ook. Precies hetzelfde. Nou goed. Maar dat gaat dus over het Joodse volk. En dan krijgen we een volgende discussie. Die schieten mij alweer allemaal namen te binnen. Hoe dat nou kan, weet ik ook niet. En dat op mijn leeftijd. Maar dan krijgen we de discussie over, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? En ik hoor het die man nog zeggen, ik durf geen namen te noemen. Ik durf het wel, maar ik doe het niet. Die zeggen, ja, maar God heeft het zo gewild, dat het volk, Joodse volk, vervolgd wordt en verdrukt wordt in onze dagen, in onze bedeling. Ja, dat bedeling gebruiken ze niet, dat woord, maar in onze tijd. Ja, dat heeft God zo gewild. Waarom dan? Ja, dat weten wij niet. Dat is een geheimenis, want ze praten NBG, hè. Dit is een geheimenis, dus dat weten wij niet, maar God heeft het zo gewild en God komt wel klaar met zijn volk. Is het idee. Komt allemaal wel goed. Ze zijn ineens alverzoeners. Universalisten. Nou ja, niet voor alle mensen dan, maar wel voor alles wat Israël heet. Maar men bedoelt Joods. Want de andere kant heeft men al lang weggeredeneerd. Zo gaan die dingen. Heeft God het zo gewild? Nee, God heeft het zo niet gewild. Maar het is de consequentie van als men zich onttrekt aan de bediening waarin men van Gods wegen geplaatst is. Nee, dat geldt ook voor ons individueel nu in onze dagen, hoor. Het is precies hetzelfde beginsel. Maar het is niet van het volk. En anders moet je helemaal terug naar Deuteronomium. Deuteronomium, u weet wat, dat is die van Mozes die dan zei, Listen very carefully. Want dan vertel ik het je nu nog een keer. Nog één keer dan. En daarna legde hij het loodje of iets dergelijks. Wat hij maar legde. U weet toch dat lood een beeld is van de wet? En Mozes ook. Nou ja, goed. Maar Mozes legt het nog één keer uit. En hij zegt, dit gaat u overkomen. En als je niet trouw bent aan het woord van God, wat ik u nu geboden heb, dan zal dit u overkomen, zal dat u overkomen. En hij geeft een profetie over de hele geschiedenis van Israël. Deuteronomium. Hebben we die nog? Nou ja, dat is wat dan gebeurt. Of dat voor straf is. Nee. Is het naar de wil van God? Nee. Men moet trouwens het onderscheid kennen tussen profetieën en beloften. Ik merk nogal eens dat men dat niet weet. Dat men daaraan voorbij gaat. God heeft het geprofeteerd en dus gaat hij het nu vervullen. Nee, zo ligt het niet. Zie? Wat er gebeurd is in verband met het Joodse volk, was niet naar de wil van God, het was naar de voorkennis Gods. En als je daar moeite mee hebt, heb je een probleem, maar je kunt het ook gewoon vergeten en zeggen, oké, zo zit dat. En dat wij bepaalde dingen niet begrijpen, hoe dat zit met voorkennis hebben en dan het nog beïnvloedt. Je komt het nogal eens tegen in de science fiction of zo, waar men door de tijd kan reizen en dan mag men de toekomst niet veranderen of zoiets, van wie niet. En men maakt het heel ingewikkeld, maar daar kom je nooit uit. En dat komt omdat wij er helemaal geen idee van hebben. Wij zijn onderworpen aan de tijd, aan die klok. En God staat daarboven. Heb je dat nog? Over de vierde dimensie. En toen heeft er iemand uitgevonden dat je zeven dimensies hebt enzovoorts. Ja, ze verzinnen wat tegenwoordig. En dat daarboven nog meer dimensies zijn. En dat je daar doorheen kunt reizen en doe maar. Maar goed, opwarpsnelheid, begrijp je wel. Nou ja, enzovoort. Beam me up, Scotty. Nou, dat komt later nog. Maar doe maar. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee. Maar waarom zegt Petrus dan dat zij gestruikeld zijn en daartoe waren ze toch gezet of zoiets? Ze staat er toch? In 1 Petrus... Even opzoeken. In 1 Petrus. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden de hoofd des hoeks en een steen des aanstoots. 1 Petrus 2 vers 7. Is geworden tot een steen des aanstoots en rots der ergernis. Ik doe mijn best om niet naar dat schriftgedeelte toe te gaan. En de reden daarvoor is dat die tekst waar het uitkomt, die gaat over die twee stammen van Israël. Dat staat er ook, de beide huizen van Israël. Zo eindigt het vers namelijk in Jesaja. Maar ik doe mijn best om het niet toe te lichten, want daar ging het me niet om. Waar het me om gaat is dat Christus beschouwd wordt als steen des aanstoots. De Heer is immers de steen, de rots, of hoe het maar heet. De zoon, Eben, de steen. De zoon van de vader, betekent het eigenlijk, maar toch maar. Hij is de steen des aanstoots, der struikeling, ergernis is struikeling. En hij zegt voor hen, voor degene voor wie de Heer een steen des aanstoots is, ze zijn erover gestruikeld, ze hebben zich gestoten aan het woord, ongelovig zijnde, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En het punt is dat als men ongelovig is, is het kennelijk de bedoeling dat men struikelt. Het struikelen is niet het ongeloof, dat denken wij gemakshalve. Om het kort te maken en te versimpelen. Maar hier, Petrus vertelde hier iets langzamer en zegt, zij zijn ongehoorzaam. Ongelovig dus, en daarom, en dat was ook de bedoeling, zijn zij ten val gekomen. Dat wil zeggen, van Ami zijn zij Lo-Ami geworden. En ze hebben hun bestaan kwijtgeraakt, althans als natie. Want dat is wat het is. Net als in de tijd met de 10 stammen. Die zijn niet opgehouden te bestaan. Ze zijn alleen verstrooid geworden. Dat was het dan. Ze hadden geen eigen staat meer. Dat is trouwens ook een heel verhaal. Maar ja, dat mag ik u niet vertellen, want dat staat niet in de Bijbel. Althans niet dat ik weet. Het idee van dat de Joden altijd gezocht hebben naar dat ergens in de wereld zou toch een Israëlitisch rijk moeten zijn. Een Israëlitisch volk. En op de vlucht zijnde hier in het Westen, waar men vervolgd wordt, in de rest van de wereld misschien ook, maar daar weet ik minder van. Maar hier in het Westen werd men vervolgd en men heeft dus gezocht naar dat er ergens in de wereld dan toch iets moest zijn als een Israëlitisch rijk. Daarom nam Columbus een Hebreeuwse tolk mee. Hij verwachtte in het Oosten, maar hij ging er naartoe via het Westen. Vandaar dat er daar in het Westen Indianen wonen, maar dat is heel ingewikkeld allemaal dit. Maar hij nam een tolk mee, want hij hoopte en verwachtte mensen tegen te komen die Hebreeuws zouden spreken. Van de 10 stammen van Israël namelijk. Men heeft er altijd geweten, ze moeten ergens zijn. Waar dan ook. Dat de mannen zelf bijbehoren is weer een ander verhaal, maar goed. Over de identiteit van Columbus weten we trouwens toch heel weinig. Maar heeft hij zelf erg goed geheim gehouden, moet ik u zeggen. Maar dat even terzijde. Maar het idee van ze moet ergens zijn, ergens moet zo'n rijk zijn enzovoorts. En dit is nog maar een tipje van de sluier, hoor. Wat ik u nu vertel. Maar men heeft dit altijd geweten, dat men het daarna is kwijtgeraakt. Men is zoveel kwijtgeraakt. Net als de weg naar Amerika. Want Columbus heeft dat niet ontdekt natuurlijk, hè. Die heeft de weg weer teruggevonden. Dan was er gewoon even kwijtgeraakt. Nog niet eens zo heel lang trouwens, hoor, maar toen maar weer. Allemaal menselijke geschiedenis, maar wij mensen hebben oogkleppen op. Wij willen niet weten. We willen vooral niet met God te maken hebben, met een schepper die een plan uitwerkt met zijn schepping. Dat is wat er gebeurt. En daarom weten we zoveel niet. Maar het punt is, het Joodse volk is gestruikeld op grond van ongeloof. Dat is, en daarna krijg je woorden als ergernis, dat is struikeling. Of ze zijn gevallen, en ik ben inmiddels maar weer terug in Romeinen 11. Want het punt is, waartoe zij gezet waren, is om te vallen. Als je dan niet horen wil, maar het is Deuteronomium. Als je niet naar het woord van God wil luisteren, dan heb je als volk, als Israël, geen bestaansrecht. Dat volk is voor dat doel verwekt geworden. En dan zegt u misschien, dat is dan ook jammer voor die Israëlieten. Je kan ook meteen zeggen, wat een zegen voor die mensen. Maar als ze die zegen niet willen, konden ze toch gewoon met hun scheepje naar Zuid-Laren varen of zoiets. Want dat lag toen nog op de heide, denk ik. Dat wil zeggen, dan kun je toch altijd nog een heiden worden? Dan kun je toch gewoon, met een scheepje gaat het niet lukken, denk ik. Maar ik bedoel gewoon, dan kun je toch gewoon zeggen, dag vader, dag moeder, dag zuster, Ursula. En dan ga je toch weg, dan emigreer je toch? Dat kan toch? Nou ja, de Joden hebben dat later ook gedaan. En de 10 stammen hebben dat ook gedaan trouwens, voor een belangrijk deel. Ik kreeg laatst trouwens een vraag van iemand. Ik weet niet of die hier nou luistert. Maar over dit idee. Over dat er een deel van Israël überhaupt niet meegegaan is met Mozes het land uit. Ik weet niet meer wie dat vroeg, maar doet er ook niet toe. Ik moet u zeggen, ja, dat, of dat ergens specifiek staat. Er staat ergens specifiek dat een deel van Israël zegt, laten we ons een hoofd stellen. Iemand kiezen die ons leiding geeft. En dan gaan we de andere kant op. Daar staat niet bij dat het ook gebeurd is. Maar je kunt het uitrekenen, want we krijgen volkstellingen bij de uittocht uit Egypte en daarna bij de intocht in Canaan. En dan kun je gewoon zien dat het grootste deel van de stam van Simeon heeft afgehaakt. Waarom ook niet? De Simeonieten kom je elders in de wereld weer tegen. Dat is maar een deel van wat ik nu vertel. Dit is gewoon de Bijbel nog. En voor de afstammelingen van Juda en Zera, daarvoor zeg ik altijd, ja, de namen staan in de Bijbel, maar je kunt ze buiten de Bijbel terugvinden. Gewoon in de geschiedenis. Dit is niet in een hoek geschied, om eens een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dit is op het wereldtoneel geweest. En dat wij er weinig van weten in de praktijk, dat mogen zo zijn, maar er is toch erg veel bewaard geworden. En zeker dit soort zaken die dan redelijk nuttig zijn, omdat ze verband houden met het werk van God. Ik bedoel, het Joodse volk is gestruikeld. Daar kwam een eind aan het bestaan daarvan. Maar waren daarna, of dat de wil van God was, dat ze zouden struikelen, wel. Maar niet dat ze ongelovig zouden zijn. Maar als ze ongelovig zouden zijn, zou dit hen overkomen. Lees Deuteronomium. Dat is wat gebeurd is. Nou goed. Hebben zij gestruikeld omdat ze... Nee, maar het maakt wel onderdeel uit van Gods plan. Zo van, en als dat gaat... Ik zei niet eens, dat gaat dan gebeuren en dat doe ik dus. Ik zeg gewoon, en als dat gaat gebeuren, in dat geval... Ja, dan moet ik de zaligheid als zodanig. En daarmee het woord waarover zij gestruikeld... Hebben jullie dat gelezen? Joden zijn gestruikeld over het woord. Niet zo hard roepen van dat wij de Bijbel van de Joden hebben gekregen. Hè? Ze zouden er alles aan gedaan hebben om het te verhinderen. Het is via de Joden tot ons gekomen. Maar dat is omdat de Heer het van hen afgenomen heeft. Dat is wat gebeurd is. Sorry. He? Of ik er dankbaar voor ben dat ze het bewaard hebben, de loden. Ja, zeker, ja. Ze zijn beminden om der vaderen wil, ik zeg het van harte, maar het staat een paar versen verder in Romeinen 11. Echt wel, maar het neemt niet weg dat het zo gegaan is. De Heer zegt, dan maar niet. Als je dan de kennis verworpen hebt, dan sluit ik je nu je mond toe, dan heb je niks meer te zeggen, dan geef ik het aan een ander volk. En je hoeft toch niet te raden aan welk ander volk? Dat ligt toch zeer voor de hand? Dat is toch wat beloofd is van oudsher? Het is gewoon gegeven aan het andere huis van Israël. Dat is niet Joods, dat is heidens. En heidens is niet een scheldwoord, behalve bij de Joden. Maar daarbuiten, nee, het betekent gewoon de volkeren. Als je latere bijbelvertalingen hebt, dan probeert men ook het woord heiden weer te vermijden, omdat men het beschouwt als een soort scheldnaam. U weet wel. Net zo goed is dat wij niet mogen spreken over Zwarte Piet. Dan moet je het hebben over met een Afrikaanse achtergrond of zo. Hè? Marokko mag ook al niet meer. Het is nou een Noord-Afrikaanse en het is een achtergrond. Dat het in de praktijk een voorgrond is in vele gevallen, dat mag ook niet, denk ik. Maar doe maar. Ik vind het zo komisch allemaal. Wat moet je toch een moeite doen om je taal zodanig te veranderen dat je de waarheid ten onder houdt. Dat is het eigenlijk. Zie? En dat is politiek, maar dat is ook theologie. Dan gebeurt precies hetzelfde. Nou goed. Weer terug. Ze zijn gestruikeld. Was dat de bedoeling? Er staat weer dat zij verre. Dat is niet de eerste keer dat we de uitdrukking lezen, dat zij verre. Kennelijk is het nogal makkelijk om in deze hoofdstukken de verkeerde conclusie te trekken. En vandaar de krachtige term van Paulus. Dat zij verre. Ondenkbaar. Men weet ook niet goed hoe men vertalen moet. Geen zins is veel te zwak. Onmogelijk. Dat zij verre, ik hou het maar gewoon bij, dat zij verre. Maar het is wel gebeurd, het is onderdeel van Gods plan. Je kunt het in het Oude Testament al vinden, maar wat zeg ik, we hebben al 2,5 hoofdstuk besproken, dus dat hoef ik niet meer te zeggen. Natuurlijk staat het in het Oude Testament, maar ook de consequenties daarvan. Dat dan de zaligheid zou gaan ergens anders naartoe. En de vraag bij Jesaja... Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd? En dat soort dingen. Die vraag wordt door Jesaja ook beantwoord. Want die zegt gewoon, ja, het is naar de einde der aarde, naar de eilanden in het westen. Vertaald met de eilanden in de zee. Zodat je niet denkt dat eilanden op het droge land liggen, behalve in Urk. Maar dat is toch maar zoiets. Of had ik Schokland moeten zeggen? Schokland, ja. Maar zoiets. Eilanden in het westen is het dus, enzovoort. Er staat gewoon bij waar het naartoe zou gaan. Alleen, ja, of het nou gebrek aan interesse is of alleen maar onkunde, dat weet ik ook niet. Maar naar Bretagne staat er zelfs concreet bij. Maar toe maar. Wat zou ergens anders naartoe gaan? Dat staat hier ook. Door hun val, de vers 11 ben ik, hè. Door hun val, nou heb je al het woord struikeling, struikelen, het woord vallen. Ik heb voor mezelf hier, ik heb het ook bij me wel, een lijstje gemaakt van de woorden die gebruikt worden aan die kant. Het is links en rechts, hè? Dit is de linkerkant, het Joodse volk, Joodse volk, kolom Joodse volk, gestruikeld, hun val. Ze worden jaloers, dus jaloersheid staat ook in dat rijtje. 1 vers 12 wordt het weerval en dan wordt het vervolgens vermindering. En aangezien het tegenovergestelde ervan volheid heet, in vers 12, kan je dus het woord ledigheid ook nog invullen. Aan diezelfde linkerkant, hun val, hun struikeling, hun ledigheid. Ledigheid in de zin van niks meer te doen. Ontslagen uit de priesterhand. Men had volle handen, want de Heer zou hun handen vullen. En nu zijn de handen leeg. Heb je dat nog? Er staan nog een paar termen, maar u zoekt het maar op. Misschien dat ik ze nog noem straks, als ik het tegenkom. Maar hun val, door hun val is de zaligheid, en dat is een heel breed begrip, is de zaligheid den heidenen. Dat geworden had er niet bij gehoeven. Den, dat heeft iets met naamvallen te maken, dus dat betekent naar de. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen. Ja, gegaan. Geworden. Het is naar de heidenen gegaan in het algemeen, met de uitzondering van de Filistijnen. Toch? Want er is wel degelijk wat van terechtgekomen van die zaligheid. Dit was een grapje voor alle duidelijkheid, dat u niet denkt. Nou ja, doe maar. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. En de heidenen heeft, wil zeggen, niet Joden. U weet toch, Paulus kent maar 3 categorieën van mensen. Dat zijn de Joden, de heidenen en de gemeente gods. Staat ergens in Korinthe, als ik me goed herinner. Maar dat zal u wel geopenbaard worden waar dat precies staat, die uitdrukking. Zo. De Joden, de heidenen en de gemeente gods. Er zijn 3 soorten mensen. Eigenlijk maar 2, Joden en heidenen. Want de gemeente gods is boven categorie. He? Dus als het niet Joods is, dan is het heidens. Wat het maar is. En de 10 stammen worden gerekend tot de heidenen. Dat weten de Joden maar al te goed. En meer hoef ik daar nou niet over te zeggen. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Om hen, Joden, het Joodse volk, het volk als zodanig, tot jaloersheid te verwekken. Hier hebben we weer een moment van terugkoppeling. Want het koppelt ons terug naar 10 vers 19, bij mij een halve bladzijde eerder, waar dit begrip al aangehaald was uit Deuteronomium, waarnaar ik nu al menigmaal verwezen heb trouwens, Deuteronomium, uit Deuteronomium 32. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. In onze Bijbel staat dan geen volk, door geen volk. Wat er in het Grieks precies staat, weet ik niet. Dat maakt mij trouwens hier helemaal niks uit. Want het komt toch, hoe dan ook, uit het Hebreeuws. En dan is het gewoon, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. En dat wordt letterlijk vertaald met niet mijn volk. Hebben jullie dat nog? Lo is niet, je weet wel, van lau loenen en lau sjoegen. Nou, lau sjoegen dan. Maar toe maar. Jiddisch. Lo is niet en am is volk en ami is mijn volk. En dat is wat er staat. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Die hebben we natuurlijk al besproken, dit vers. 10 vers 19. Maar bovendien hadden we natuurlijk ook al besproken 9 vers 25. Over lo ami. Dat is de uitdrukking uit Hosea ter aanduiding van het lot van de 10 stammen van Israël. Dat was Ami in de dagen van Hosea nog net, maar het zou binnen afzienbare tijd lo ami worden. En wat aangekondigd werd, is dat lo ami alsnog Ami zou worden. En Paulus zegt, dat is in onze dagen gebeurd. En het Joodse volk zou tot jaloersheid verwekt worden door wat lo ami was. Het tienstammenrijk van Israël, of de afstammelingen ervan. Het staat dus gewoon letterlijk in je Bijbel als je schrift met schrift vergelijkt. Dat is mijn punt. Het staat letterlijk in de Bijbel. Dat is niet een kunstmatige truc. Dit is gewoon schrift na schrift leggen. Het was Ami, het werd Lo-Ami, het tienstammenrijk, en het wordt weer Ami. En traditioneel, in onze kring zeggen we dan, dat is in de toekomst pas zo, bij de wederkomst van Christus. Ze zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar hier wordt het op onze dagen toegepast. Ami, Gods volk. Een onverstandig volk heet het, wat gewoon een synoniem is voor heidenen. Want de Joden beschouwen zich als verstandig omdat ze de wet hebben. Dat wordt uiteengezet in Romeinen hoofdstuk 2. Waar Paulus de Joden aanspreekt en zegt, jullie denken dat je verstandig bent en dat je een onderwijzer bent van onwetenden omdat je de wet hebt. En het recht, en dus een rechtvaardig volk, omdat je de wet hebt. En dus denk je dat je een onderwijzer bent van de onrechtvaardigen. Dat zijn dan de heidenen enzovoorts. Dat is in Romeinen 2, vanaf vers 17. Gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht voor degenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebben ze de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat hadden ze ook. Ze deden er alleen niks mee, staat er vervolgens. Dus ze leerden er zelf ook niks van. Staat er vervolgens? Nou ja. Kortom, de zaligheid zou gaan naar einde. Voor alle goede, voor duidelijkheid. Zaligheid, ik weet niet wat NBG heeft. De NBG is ook al 80 jaar oud, geloof ik, inmiddels. Maar dat heet nog steeds Nieuwe Vertaling. NBG 1951. Maar daar heeft men het woord zaligheid vervangen in het algemeen door behoudenis. Ik vind dat maar een raar woord, behoudenis. Maar goed. Maar het is ook ten onrechte. Tenzij ik het weer uitleg, maar dan daar kan je net zo goed doen bij het begrip zaligheid. Zaligheid is de aanduiding van alles wat God geeft. En dat is veel meer dan alleen. Het klinkt heel beroerd als ik het zo zeg, maar dat is veel meer dan alleen dat de mens behouden wordt in de zin van zijn zonden worden vergeven en hij wordt wedergeboren. Zaligheid is niet alleen het eeuwig leven, maar alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Heb je dat nog? Vandaar dat je kan beweren dat zaligheid tot stand komt zonder werken. Kun je aantonen, staat in de Bijbel. Je kunt ook aantonen dat zaligheid of behoudenis tot stand komt door werken. En dat je ervoor moet werken. Het verschil is alleen Het is geen tegenstelling. Het verschil zit hem in de aard van die zaligheid. Welk aspect van de zaligheid wordt daar besproken? En dat moet uit de context blijken. Dat staat er wel bij. Maar zaligheid, check, zonder context zal ik maar zeggen, zonder nadere toelichting, is al wat God geeft. Dus elke zegen wat het maar is. Dat is niet alleen de wedergeboorte als zodanig, de vergeving der misdaden, maar het is wel degelijk ook de kroon zeer schoon die ons eventueel wacht aan Gentse kust voor u en mij, enzovoorts. Ben ik duidelijk genoeg zo? Goed. Nou, die zaligheid, alles, en het ligt vervat in het woord, die zaligheid is naar de heidenen gegaan. Door hun val is de zaligheid naar heidenen. En nou niet denken dat daar staat dat omdat zij het niet wilden of dat het Joodse volk gestruikeld is, is van ellende dan maar het evangelie gepredikt aan de heidenen. Dit gaat niet over de prediking van het evangelie, dit gaat over het evangelie. Oké, het gaat niet over de prediking van het woord aan heidenen. Het gaat erom dat het woord aan de heidenen gegeven is. Hier is het, alsjeblieft, doet handeling totdat ik kom. Tegen hoeveel mensen zei de Heer dat trouwens? In de gelijkenis bedoel ik, hè? Die Heer in de gelijkenis. Die de Heer vertelde over een man die... Hij zei tegen zijn 10 dienstknechten. I rest my case, het zoiets. Ik zet mijn koffer neer. Volgens Google. Maar ja, laat me zitten. Doe maar. Of ik ga erin slapen, dat kan ook nog. Taal, jongens en meisjes, is een vreemd ding. Maar goed, als het 10 dienstknechten. Hier is het, doet handeling totdat ik kom. Want dat is het punt, hè. Israël is uitverkoren als volk, maar niet om behouden te worden of om wedergeboren te worden. Laat staan om naar de hemel te gaan. Israël is uitverkoren om een priesterlijk koninklijk volk te zijn, om het woord van God te bewaren en God te dienen hier op aarde. Op het toneel. Op het wereldtoneel. En aan beide kanten, zo positief als negatief, in de prediking van het evangelie. Enerzijds zal het nog gebeuren in de toekomst, door 12x12.000 Jehovah's getuigen. Vind ik leuk om te zeggen, man. Vooral als jij erbij bent. Maar in Openbaring 7, 12x12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Dat zijn geen 144.000 Joden dus, hè? Echt niet. De meesten zijn helemaal niet Joods van huis uit. Dat is waar het om gaat. Zie? Maar de uitverkiezing van Israël als volk is om God te dienen. Om het woord te bewaren en te prediken, te illustreren, wat dan ook. Maar ook om aan de andere kant te illustreren wat het is om wel religieus te zijn, maar God zelf en zijn woord aan de kant te schuiven. Wat er dan met je gebeurt... Om te demonstreren hoe het is om te leven zonder God in de wereld en de afgoden te dienen in plaats daarvan. Zichzelf één God te maken. In hoge mate, het christendom van vandaag is niks dan afgoderij. Het heeft zichzelf een God gemaakt. Dat is wat theologen doen, hebben ze mij verzekerd. Een godsbeeld maken en dat bijschaven. Daarom heet het ook beschaving. De christelijke beschaving. De Bijbel beschrijft het veel, veel spottender dan ik het doe, hoor. Dit. Over hoe men een boom omzaagt en in twee delen verdeelt. Het ene deel is brandhout en het andere deel maakt men een afgodsbeeld van. Zelf. En daarna zet men het op de schoorsteenmantel en moet men met spijkers vastslaan. Ik weet niet wat Hebreeuws voor schoorsteenmantel is. Maar men moet het met spijkers vastslaan, anders valt het ding om. Zoals Dagon in de tijd, weet u nog? Met zijn haantjes op de drempel. Ik vond het een vermakelijk beeld. Maar toen maar weer. Zo van, dan loop je God nog weg ook. Kun je helemaal niet van. Maar het is brandhout, goedenavond. Toch? Ja. Nou ja. Bespottelijk. Maar dat is wat men doet. Alleen, nu doet men het met eigen fantasie. een abstract godsbeeld, maar het blijft nog steeds gewoon een godsbeeld dat men zelf gemaakt heeft. Zie? Gek genoeg, men gebruikte de Bijbel ook nog bij, om die God zelf te maken. Ik zal u de voorbeelden besparen nu, maar doe maar. Nee, ik vind het heel erg, ja. God zei je dat je dat niet moest doen. En de goede reden daarvoor is dat God zichzelf een beeld gemaakt heeft. En als dat beeld van God verschijnt, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. Oké, in het Oude Testament, Jehovah. Die het beeld Gods is. Het is niks nieuws, dat is in overeenstemming met de Joodse theologie, hoor, wat ik nu zeg. Daar leert men het ook zo. Jehovah is de uitbeelding van de onzienlijke God. Die kennen het Nieuwe Testament niet. Maar wij weten hoe dat zit. Want het beeld Gods is Jehovah, die we inmiddels ook kennen als Jezus en als Christus. In het Grieks, want het Nieuwe Testament komt bewust tot ons van Gods wegen in het Grieks. Zoals aangekondigd in Jesaja 28. Door een andere taal. En door belachelijke lippen zal ik tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Dus ik hou stug vast aan Jezus en Christus. En natuurlijk aan Jehovah, want waarom zou je dat veranderen? Omdat er elke keer weer iemand bedacht heeft dat het anders moet. Weer een bedweter die aan het godsbeeld geschaafd heeft enzovoort. En die ons komt uitleggen dat het berust op een misverstand met betrekking tot de klinkers. Kom nou toch. Heb je wel eens Joden in het Hebreeuws horen praten met elkaar? Dat doen ze niet trouwens, maar een Askenazische Jood en een Sephardische Jood. Die gebruiken heel andere klinkers. Dus waar hebben we het over? Wat een dwaasheid is het toch allemaal? Hou het bij wat, zoals het tot ons komt. In onze Bijbel, zoals God het ons medegedeeld heeft. Met nadruk, Jezus. Christus, in het Grieks. Buiten de Joodse traditie geplaatst. Dat hij Joods is, dat is waar. En dat hij dus de Joodse Messias is, dat is waar. Maar de Joden zelf moeten hem als zodanig niet. Dat is het kenmerk van het Jodendom nou eenmaal. Niet omdat ik het zeg of omdat je het om je heen kunt zien, maar gewoon omdat de Bijbel dat zo leert. Die zei dan niet, maar ik heb nog wat achter de hand. Zie? En bij nader inzien, daar waren nog beloften aan gedaan die nog vervuld zouden worden. Beloften. Dat is ook gebeurd. Het is dus gegaan naar heidenen. En die op hun beurt verwekken dus het Joodse volk tot jaloersheid. Het is niet wat nieuws. Het was al gezegd in Deuteronomie. Het was gezegd hier in het voorgaande hoofdstuk. Enzovoorts. En jaloersheid. Wel nu, omdat die heidenen iets hebben wat de Joden hadden kunnen hebben. En wat de Joden hadden moeten hebben. Logischerwijze. Maar dat ze verspeeld hebben. Bijbelse voorbeeld, oh, dat wordt genoeg in de Bijbel uitgebeeld, dit soort dingen. Wat dacht u van Israël, zeg niet het Joodse volk, Israël, dat uitgeleid werd uit Egypte. Nou ja, strikt genomen, het waren de Hebreeën die uitgeleid werden uit kinderen Israëls, oké. Die uitgeleid werden uit Egypte en toen pas werden zij een volk. Dat is de geboorte van dat volk. Maar ze werden uitgeleid uit Egypte. Ze zouden gebracht worden naar het land dat een 430 jaar daarvoor, we moeten even langzaam praten, 430 jaar daarvoor beloofd was. In de beloften aan Abraham. Ik zal u dit land geven, dat is 430 jaar daarvoor. Tot op de dag nauwkeurig staat er zelfs bij, dus vooruit. Ze zouden naar Kanaan, maar wij leren dat de hele generatie, nou de generatie mag ik niet zeggen, maar dat degenen in Israël die uitgeleid werden uit Egypte niet hebben kunnen ingaan in Kanaan vanwege hun ongeloof. Letterlijk, dit was Hebreeën 3, de laatste verse, denk ik. Ja. Wij zien dat ze niet hebben kunnen. Over welke is hij vertoornd geweest? Over degene die gezondigd hadden. Hun ongeloof staat er. Hun ongehoorzaamheid. Die drie termen staan worden één voor één gebruikt zo. Daar. En maar 2 van de meer dan 600.000 mannen gingen Kanaan binnen. Heb je dat? En de een was uit Juda, min of meer. Dat hangt nog, Caleb. Maar hij wordt tot Juda gerekend in elk geval. En de ander was Joshua. Dat is de Hebreeuwse variant van Jezus dus. Maar Joshua, en die was uit Ephraim. En Caleb is een beetje twijfelachtig. Die wordt gerekend tot de stam van Juda, maar hij was een Keniziet. Zodat, misschien was het zelfs een van het vreemde volk wat meegegaan was uit Egypte. Dat is niet helemaal duidelijk. En, ja, ik geloof niet dat ik er nou meer over zeggen moet. Maar het is met het Joodse volk van vandaag ook niet helemaal duidelijk in welke mate en op welke manier, want er zijn verschillende manieren, in welke mate het inderdaad van Juda afstamt. Maar het is Joods. Hoe dan ook. Ik bedoel, ik weet niet hoe dan ook. Zie? Maar daarnaast heb je altijd nog Ephraim. Dat is de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Je ziet, het zit in de geschiedenis al besloten. Maar het was wel voor hen bestemd, maar ze gingen niet binnen. Toch bleef God trouwens zijn belofte. Hij zei, dit volk, het nageslacht, zal ingaan in Kanaan, ik zal het u geven. En het is gebeurd. Het volk. Wat de mensen, leden van het volk betreft, nee. Nou ja, en zo verder. Hè. Hoe dan ook. Wat wij hebben vandaag, laat ik dan iets eenvoudiger zeggen. Wat wij hebben vandaag is Christus. En de zegeningen, de zaligheid die daarbij hoort. De Messiaanse zegeningen. Als Joden vinden dat het voor hun bestemd was, hebben ze groot gelijk. Maar het Joodse volk heeft het gemist. Dat is niet zo heel erg voor de individuele Jood, overigens. Want ze zijn van harte welkom bij de Heer Jezus, Jood, van huis uit, qua afstamming, etnisch, hoe zeg je dat? Zeker wel. En ze zijn van harte welkom in zijn lichaam, dat wil zeggen in zijn gemeente. En dat is zijn volk in optima forma, in onze dagen. Waarvan Christus de hoge priester is van zijn volk. Dat is in de praktijk de gemeente dus. En van oudsher waren het Joden die tot geloof kwamen en toegevoegd werden aan de gemeente. Toegevoegd werden aan Christus is beter om te zeggen, want dat is de oorspronkelijke uitdrukking. Ook in handelingen eigenlijk, enzovoorts. Het is altijd zo geweest. Ze zijn hartelijk welkom. Maar het betekent meteen dat ze afstand namen of moesten nemen, hoe moeilijk dat ook bleek in de praktijk, dikwijls, van hun Joodse traditie. Van hun Joodse achtergrond. En soms denk ik dat wij daar nog steeds problemen mee hebben. Omdat, ik geloof dat ik het vandaag nog ergens las. Omdat wij geneigd zijn blijkbaar om een deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken te beschouwen als Joods-Christelijk. Er was weer iets over een commentaar op een tekst in Hebreeën. En dan was het, ja, de schrijver wil daar de Joden duidelijk maken, dat enzovoorts. Ja, de Joden. Ons? Nee, daar is niks Joods aan de Hebreeënbrief. Helemaal niks. En in Jacobus ook niet, en Judas niet, en Johannes niet, en Petrus niet. Er is niks Joods aan. Hoe men daarbij komt? Ik weet het niet. Echt niet. Je kunt daar niks in vinden. Wat duidt op iets Joods. Het duidt hooguit nog een beetje op de Mozaïsche wetgeving. Dat is het woord van God. Dat maakt onderdeel uit van de Bijbel. En daar wordt commentaar op geleverd. Mag het alsjeblieft. Dat is niet Joods. Maar waar het maar om gaat is dat God systematisch, definitief, de zaligheid bij de Joden heeft. Er bestaat dus niet zoiets als een joods-christelijke gemeente. Die hebben christenen uitgevonden, ik weet niet waarom. Bestaat niet zoiets. Het is een christelijke gemeente. Jacobus gaf leiding in Jeruzalem aan een christelijke gemeente. Dat de meerderheid dan van besneden was. Ja, dat zal wel. En geen bloed had. Ja, dat zal wel, ja. En de Sabbat vierde, ja, dat hadden ze hun leven lang al gedaan. Het staat nergens in de Bijbel dat je daarmee op moet houden. Maar daarmee is geen joods-christelijke gemeente. Het is christelijk. En de christelijke gemeente heeft zijn juridische... Dat is voor God van groot belang. Voor een God die ervan beschuldigd wordt onrechtvaardig te zijn. Of althans traag in het toepassen van het recht. De juridische basis van de gemeente is gelegen in de beloften die God gedaan heeft aan Efraïm. Met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. En het was al geregeld voordat het koningschap ook maar in Israël aan Juda gegeven werd. Ik moet het voorzichtig zeggen, want er was natuurlijk altijd al koningschap bij Juda, maar niet in Israël. Dat kwam pas via David. Is dat te moeilijk? Oké, nou ja, ik wil het wel iets langzamer zeggen, maar ik kan het toch niet uitleggen nu. Ik moest zeggen, de scepter zou van Juda niet wijken. En je kan het 100 keer lezen, maar er staat dus dat er al een scepter bij Juda was. Er staat niet, de scepter zal ooit een keer aan Juda gegeven worden, via David, 600 jaar later of zo. Laat staan 1600 jaar later aan Christus. Of 3600 jaar later aan Christus is een wederkomst. Dan staat de scepter zal van Juda niet weggenomen worden. En dat betekent dat er dus al een scepter was. Maar het was niet binnen de grenzen van de 12 stammen van Israël. Daar kwam de scepter pas bij Juda terecht. Bij de afstammelingen van Peres. Bij de roeping van David. En dus moet er ergens anders een tak van Juda geweest zijn, dus de tak van Zera, die wel degelijk een koninklijke hoedanigheid had. Een koninklijk huis dus. Kun je die ook vinden? Ja, in de ongewijde geschiedenis buiten de Bijbel om. Maar de namen worden wel genoemd in de Bijbel. Daar ga ik dus niet verder op in. Maar dit zijn historische dingen, zie. Maar het punt is dat de Jood tot vandaag jaloers is op christenen. Wij hebben de Messias van Israël. En als ik, bij wijze van spreken, nou niet bij wijze van spreken, maar als ik dat blad lees van Israël en de Bijbel, dan denk ik altijd, zouden de Joden dat nou ook lezen? Hier in Nederland, het is Nederlands, hè? Zou hier in Nederland Joden zijn die niet geloven in de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Zou die zo'n blad ook lezen? Wat zouden die daarbij denken en voelen? Ik kan me voorstellen dat ze woest worden. En dan heb ik het over een blad dat dan heel voorzichtig dan toch met het evangelie omgaat, mag ik wel zeggen. Ik ben blij dat zij het doen, want ik zou lang zo voorzichtig niet geweest zijn. Maar, hè? Nee, ik ben wat korter door de bocht, denk ik. Maar toen maar. Ze zijn voorzichtig, maar het moet toch irritant zijn voor Joden om dat te lezen. Dat er heidenen zijn die even komen vertellen hoe het dan zit. En wat de betekenis is van teksten in het Oude Testament, van Hebreeuwse termen enzovoorts. Toch? Of ze jaloers worden, ja. Natuurlijk. Maar ja, ze kunnen er ook deel aan krijgen. En God zij dank, er zijn er die daar deel aan krijgen. Er zijn mensen die, zoals u vragen stelt over de Bijbel en hier bent, omdat u ook wel eens wat wil weten, zo vind je dat in het Jodendom ook. Natuurlijk wel. Maar ja, dat wordt in die kringen niet op prijs gesteld. En in het Christendom, als je daar vragen stelt, wordt het ook niet op prijs gesteld. Dan zegt men ook, ja, dat staat wel in de Bijbel, dat is wel zo. Dan zeggen ze, ap, ik denk dat je gelijk hebt, alsof het daarover gaat. Maar komt er dan, en dan, nou ja, dat is toch wat anders. Nou ja, doe maar. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Niet maar de prediking, maar de verantwoordelijkheid ervoor. Dat is het. Het gaat niet om wie er naar de hemel gaat of wat het maar is in die naam en wie niet. Het gaat erom wie deel uitmaakt van dat volk, dat priesterlijke volk dat God zou gebruiken voor zijn werk. Dat is waar het over gaat. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat is ook wat Paulus doet in zijn afkondiging. Let op dat ik zei afkondiging en niet aankondiging. In zijn afkondiging in Handelingen 28 aan de Joden in Rome, de Joodse leidslieden in Rome. Hij zegt, het zij u dan bekend, u begrijpt dat dat een plechtige afkondiging is. Het zij u dan bekend dat het buffet is geopend. Ik bedoel, zo plechtig... Ik kan dat niet zo plechtig zeggen, ik ben daar niet van. Maar het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En niet dat de zaligheid vanaf nu naar de heidenen gezonden zal gaan worden. Wat een dwaasheid. Er zijn mensen die dat geloven. Maar wat een dwaasheid, daar staat het toch niet? Er staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Dat was al gebeurd. Er gingen trouwens 27 hoofdstukken aan vooraf in Handelingen, waarbij de zaligheid in ieder geval aan de heidenen gepredikt werd. Maar dat is niet eens wat Paulus zegt. Waar hij het over heeft, is dat de zaligheid van de Joden is weggenomen en gegeven aan heidenen, bijvoorbeeld aan Romeinen. Noemen ze een Romein aan wie de zaligheid was toebedrouwd? Aan wie het evangelie was toebedrouwd? Paulus. Juist. Is Paulus Hebreeuws? Nee, Paulus is geen Hebreeuwse naam, nee. Die had hij wel, maar die heeft hij achter zich gelaten. Hij heette Saulus, maar ja, dat is de naam van die koning van Israël, die een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Weliswaar van God gegeven, maar door de duivel misbruikt. Waar niks van terechtkomt, dat is Saul. De eisende, dat is wat het woord echt betekent. De eisende, de vragende, dat is wat de wet doet. En Saulus van Tarse heette zo, maar hij was op het verkeerde spoor. En hij liet dus vanaf dat hij geroepen werd op de weg naar Damascus zijn hele Joodse erfenis en rugzak achter zich. Dat is wat onze broeder daar straks gelezen heeft in, want dat hoort niet iedereen later, maar in zijn inleidende woorden uit Filippenzen 3. Ik heb het om Christus wil schade en drek geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn, enzovoorts. Om hem te kennen de kracht van zijn opstanding. Ik heb het niet maar achtergelaten of ik heb het er niet meer over. Nee, hij zegt, ik heb het schade en drek geacht. Niet tot nul, maar negatief heeft hij het gebracht. Heb je dat nog? En daarna wordt het Paulus de Romeinse staatsburger. Die zijn Jodendom achter zich gelaten heeft. En die als Romein zich beroept op de keizer. En als Romein in Rome terechtkomt. En als Romein in Rome, gevangen en wel, want hij was officieel een gevangene, de Joden toespreekt en zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is. En die zullen horen. Dat wil zeggen, die zullen gehoorzamen aan hun opdracht. Niet maar die zullen tot geloof komen, hoewel je dat ook zo kunt zeggen, maar die zullen trouw zijn aan hun opdracht. En dat de Joden dan ruzie krijgen, dat er oneenigheid ontstaat, ja, dat is niet alleen daar zo. In Handelingen 28, toch? Dat was eerder al in Antiochieën. Nou ja, het wordt beschreven in Galaten 2, meen ik. Maar, en het was nog eerder, was het inderdaad in Jeruzalem, in Handelingen 15. Zal, natuurlijk is daar oneenigheid over. Maar dat is het punt. God neemt er van de een weg en geeft het aan de ander. Heb je dat nog? Ze hadden het kunnen hebben. Dat zei hij nog, kind, al het mijne is het uwe. Waarom ben je toch jaloers? Wat is dat, Lucas? 15, denk ik. Ik heb het over de zogenaamde gelijkenis van de verloren zoon. Ik vind het een misnoemer, omdat het een gelijkenis is over twee zonen. Waarbij het gewicht in het verhaal trouwens, en in de strekking ervan, komt te liggen zelfs op die andere. Want het ging niet maar over die ene die dan terugkeerde, het ging over die andere die jaloers was. En die dan stennis maakt. Die zegt, ik ben helemaal niet weg geweest, voor mij doet u nooit eens wat. En dan zegt vader, ja, maar alles van mij is van jou. Hoezo doe ik nooit eens wat? Nooit eens feest? Het is alle dagen feest. Want er heerst de goede geest. Alle loven hier te samen de Heer van God in Jezus' naam. Is die ook van Piet Kaas? Geloof het wel, die kanon. Kanon. De tekst was trouwens, het is hier elke dag weer feest, ben jij er ook al geweest? Of sorry, zo is het. 1944, oh, dat was voor jouw tijd. Nou ja, toen maar. Maar zo was dat. Maar daarin wordt dat uitgebeeld, in die twee zonen. Die ene die weg was, een keert weer terug. En als die ene die weg was terugkeert, is die andere jaloers. Heb je dat? Je begrijpt toch waar dat een uitbeelding van is? De enige echte van deze geschiedenis. Zie? En de Joden begrepen het trouwens ook heel goed, want die begrepen dat die zoon die dan jaloers was, dat een beeld was van de fariseeën. Zij hadden het toch heel goed begrepen. Lees het maar na. Staat erbij en herlees het nog een keer. Dan, ja. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan komt hij. En indien hun val de rijkdom is der wereld, heidenen, de wereld, de kosmos, de Joden worden niet gerekend tot die wereld. Het is trouwens het woord kosmos en kosmos is net zo'n wijd begrip als zaligheid. Kosmos staat eigenlijk voor alles wat op een of andere wijze georganiseerd is. Het is het tegenovergestelde van chaos. Dit is gewoon Grieks hoor, dit. Kosmos is het tegenovergestelde van chaos. En bij kosmos moet je denken aan samenhang. Vandaar dat het woord gebruikt wordt voor de samenhang van heel de geschapen wereld. Dat noemen wij de kosmos, de Bijbel ook trouwens. De kosmos, maar het is ook gewoon de samenleving, bij gelegenheid. Daar zijn ook andere termen voor, overigens. Maar al zo lief had God de wereld, wat is dat? Je weet toch dat het dan gaat om de mensenwereld als zodanig. En alle leden daarvan. En hier is het de zaligheid, is terechtgekomen bij de wereld, tot rijk en rijkdom der wereld. En daarna heet de val van het Joodse volk ook de vermindering. Dat wil zeggen, wat ze hadden is daaruit verdwenen. Het was trouwens een volheid en het is ledigheid geworden. Hun vermindering is geworden tot rijkdom der heidenen. Waarna een term geïntroduceerd wordt die wij later nog nodig hebben. Want er staat, hoeveel te meer hun volheid. Waarbij Paulus dus in één adem doorgaat en zegt, dat mag dan zo zijn dat zij gestruikeld en gevallen zijn als volk. Maar er komt nog een tijd van het tegenovergestelde. Zij zullen alsnog tot bekering komen. Dat is niet zo moeilijk om te zeggen, dat wisten wij al lang. Want al was het maar alleen uit Daniël 9. Och, er zijn zoveel schriftplaatsen, maar Daniël 9 noem ik het liefst in dit verband, omdat je daar een tijdrekening bij krijgt. En ook specifiek de vermelding van uw volk. En dat is daar uitdrukkelijk niet de 10 stammen. Het is daar uitdrukkelijk het Joodse volk. En vandaar, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem. En al wat daar verder volgt in die profetie gaat over het Joodse volk en inderdaad over Jeruzalem. Daar hangt het om. Dat wil zeggen, Jeruzalem als kern daarvan, en als hoofdstad of zo, hoofdstad van het Joodse volk. En dan gaat het vervolgens in die profetie over het herstel van Jeruzalem en weer de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Die dingen. Maar het is het Joodse volk. Dat wil zeggen, het mag dan zo zijn dat het Joodse volk als volk officieel want het is officieel, ongelovig is. Het zal in de toekomst alsnog tot geloof komen en dan ook weer terugverzameld worden, officieel. Maar dat geldt niet alleen voor Juda natuurlijk, want het koninkrijk wat daaruit ontstaat, dat is een koninkrijk niet maar over Juda, maar over alle stammen van Israël, maar uiteraard in die volgorde. Zie? Dat is hun volheid. En dat is dan hier het tegenovergestelde van hun vermindering. Waarna de apostel vervolgt met of ik enigszins, vers 13, want ik spreek tot u, heidenen. En heeft het over zijn eigen positie. En ik ben geneigd de vraag te stellen, welke heidenen spreekt hij hier aan? En daar kom je bij terecht, bij wat 11 hoofdstukken hiervoor aan de orde had moeten komen. 11 hoofdstukken hiervoor. Namelijk, aan wie is die brief eigenlijk geschreven? En dat is grappig, want in alle handboeken staat, dat weten wij niet. Nou ja, aan een gemeente met een, dan gaat die weer hoor, was het een Joodse of een heidense gemeente? Ik blijf moeite houden met die termen. Waren de christenen uit de Joden in Rome of uit de heidenen? En dan is het antwoord, nou, niet uit de Joden, want er was in Rome een gemeente bij Aquila en Priscilla of zoiets, weten wij, want er staat in Handelingen, het staat in Romeinen 16, dus dan, laatste hoofdstuk, dus dan moet deze brief geschreven zijn aan een heidense gemeente of zoiets. Dat is dan de theorie. En daarna weet men niet door wie die gemeente ontstaan is. Dan heeft men natuurlijk iets bedacht. En dat staat dan in de boeken als historisch. Het evangelie moet daar gevestigd zijn geworden door Romeinse soldaten die het hebben gehoord in Jeruzalem of waar dan ook maar. En die daarna weer naar huis gingen, naar Rome. Want het schijnt dat Romeinse soldaten in Rome wonen. Dwaasheid is dit, maar vooruit. En het zou kunnen. Of door handelsreizigers, want in die dagen waren er goede wegen, zoals de Via Appia en de Turnerstraat en wat een, maar 40 kilometer, maar laat me zitten. Maar toen maar, en zo moet dat dan gegaan zijn. En de Rooms-Katholieken weten zeker wie het goed gekomen is, door Petrus namelijk. Want er is een vacuüm en dat vullen ze dan netjes op met hun held. Staat wel niet in de Bijbel, maar ze weten het niet. En toch weten wij wel hoe dat zit met die gemeente in Rome. Eenvoudig omdat wij namen kennen die ons gegeven worden. En die kennen wij buiten de Bijbel. Zoals Rufus, Pudens, Claudia, Linus, noem maar even wat. Maar Caradoc ook, maar die staat niet in de Bijbel. Maar wij weten het. Men was terecht rondom het Britse koningshuis in Rome. Maar wij weten het niet. Ook ter plekke niet meer. De plek is er nog. Men wijst het aan. Dit is de oudste christelijke kerk op het continent. Als je een Engelse achtergrond hebt, dan moet je zeggen op het continent. En daar zeggen ze gewoon in Europa. De oudste christelijke kerk is officieel die van Glastonbury. Maar goed, die tellen ze op het continent niet mee. Dus dat was het oudste christelijke kerkgebouw in Rome. En dan weten ze ook nog dat daaronder in die gewelven, waar het bovenop gebouwd is dus, dat was het huis van Pudens. Dat weten ze ook nog. En wat ze vergeten zijn, is dat Pudens de schoonzoon was van Caradoc, Caractacus, Caratacus, afhankelijk van welke taal je verkiest, van de Britse vorst namelijk, die daar gevangen zat in Rome en het huis heette het Britse Paleis, Palatium Britannicum. En toen de Britse vorst weer na 7 jaar custodia, Liberia custodia, terug mocht naar Brittannië, toen heeft hij het huis nagelaten aan zijn dochter en schoonzoon, Claudia en Pudens. Dus het is het huis van Pudens. Heb je dat nog? Ja, en de baden die daarin zijn, vraag ik me nog altijd af of het misschien toch een doopvond was, maar dat weet ik niet zeker. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Maar het is er nog, je kan het bezoeken. Ze weten daarvan niks in de praktijk, maar doe maar. Zoals de gids mij vroeg in de tijd, een dame, die zei, hoe weet u dat allemaal? Ze zei, nou, staat in de boeken. Oh ja, welke? Ze zei, nou, dat weet ik, maar kan u dat wel toesturen? Geef maar een adres, maar ik heb het nooit gekregen. En ze zei dus ook niet. Ja, ik weet niet of ze het echt interesseert. Maar het zijn dingen die toch heus bekend zijn. En inderdaad waar literatuur over is, echt wel. Het is historisch gedocumenteerd. Dat wil zeggen, op die plek neem ik maar aan, althans binnen die context, of binnen die achtergrond mag dat ook dan, met de moderne term. Binnen dat decor zegt Paulus tot de Joodse leidslieden, de zaligheid is naar de heidenen gegaan. Welke heidenen? Nou ja, je begrijpt toch? Naar de Angelsaksische volkeren. Die daar ter plekke vertegenwoordigd waren op het hoogste niveau, op dat moment. Dat is wat er gebeurd is. En dat is werkelijk geschiedenis van het christendom. Ik moet dringend ophouden natuurlijk, maar is het u wel eens opgevallen dat als je begint met de bestudering van de kerkgeschiedenis, boeken over kerkgeschiedenis, dan als het Rooms-Katholiek is, beginnen ze bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat is de geboorte van de kerk. Dat is het niet, maar daar beginnen ze dan. En als het protestants is, beginnen ze bij Nero. Daar hebben ze toch een sprong gemaakt en ook minstens één keizer overgeslagen. Eigenlijk wel twee ook, maar toen maar. Weet je wel, je hebt Handelingen dan nog net een beetje, dat is kerkgeschiedenis. En dan ben je de draad kwijt en dan ineens dan ben je bij Nero. En de aansluiting met de Bijbel mis je dan volkomen. Want waar die apostelen heen gegaan zijn, dat vertellen ze je niet. We beschouwen ze toch als tradities die niet waar zijn of zo, die verzonnen zijn. Maar in mijn beleving, het werd weggelaten, men springt er overheen. En ineens heb je dan een draad die begint bij Nero enzovoort. Terwijl in werkelijkheid in diezelfde tijd het christendom al ruim gevestigd was. Niet alleen in Brittannië, maar in heel Gallië. Dat wil zeggen Frankrijk enzovoorts. En naar het oosten trouwens ook. Richting de Zwarte Zee. Dat was er allemaal al. Maar hoe dat ontstaan is, dat wordt ons niet verteld. En dat is verdacht. Heb ik altijd verdacht gevonden. Waarom weten wij dat niet? Waarom wordt ons dat niet verteld? Want het is wel gedocumenteerd. Maar het wordt uit de kanon, zou ik maar zeggen, wordt het gehouden. Het wordt niet bij het standaard onderwijs. Dat is jammer, want daarmee mis je toch een groot stuk van de vervulling van wat in het Oude Testament reeds beloofd en geprofiteerd is geworden.